Goedenavond, gemeente van Christus. En alle mensen, jong en oud, iedereen die hier in de kerk is en ook buiten het gebouw, die via de livestream meekijkt, thuis op een andere plek, van harte welkom. We weten ons verbonden met elkaar, fijn dat u er bent. Welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee van Duifbode uit Apeldoorn. Alweer de vierde themadienst dit kalenderjaar, met als thema dit keer actief christen zijn in je gezin. We hopen op een gezegende themadienst. Heb ik nog enkele mededelingen ook van de kerkraad. Gisteren is de kerkraad bijeen geweest en is het besluit genomen om een beroep uit te brengen op dominee A. van Zetten uit Bennekom. Vanaf vandaag gaat er een termijn lopen van 5 dagen, waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de gevolgde procedure. En dat dient dan schriftelijk te worden gedaan bij de scriba. Zijn er geen bezwaren, dan kan de bedenktijd van de predikant op het uitgebrachte beroep ingaan. Voor komende zondag is een dienst om 2:30 afgesproken, dus ik hoop dat ik de aandacht nog heb. Om 2:30 in de middag is er een dienst waarin dominee van Zetten zal voorgaan en daarmee vervalt dus de avonddienst volgende week. Een dag later, maandag 18 november, is er voor iedereen gelegenheid om de predikant en zijn vrouw te ontmoeten op een gemeenteavond. Dus zet die vast in de agenda, zou ik zeggen. En laat het alles gepaard gaan met gebed, zoals het al langere tijd het geval is. Komende woensdag is er om 8:00 een stemvergadering in de roeping, stemgerechtigde leden. Kunnen dan zelf aanwezig zijn of met een volmacht stemmen om te voorzien in de vervulling van 2 vacatures ouderling. Wijkouderling wel te verstaan. En na de stemming zal er ook nadere uitleg worden gegeven over de verzonden brief omtrent de financiële situatie van onze gemeente. In combinatie met het behouden van een volledige predikantsplaats. En dan is er ook ruimte voor vragen daarover. Nou, verder ook al inmiddels vertrouwd en niet meer nieuw, maar toch nog goed om eens te benoemen. Op vrijdagochtend is de kerk open tussen 10 en 12. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen als u behoefte heeft aan een stilte of een goed gesprek, een ontmoeting. Of gewoon het gebouw even bekijken van binnen. Iedereen is welkom. Vandaag zijn er weer 2 collecten in de dienst. De eerste is voor de kerkbeheer, de tweede is voor Open Doors. We volgen verder het programma zoals u dat vindt in de bank. Ja, voor alles wat nog komen gaat, geld zo de Heer wil en we leven zullen. Maar gezinnen, we zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We voelen zich vrij om te gaan staan. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen het lied God zal voor ons zorgen.
Thank you.
luisteren naar de geloofsbelijdenis en die zal worden gelezen door Ali Pom.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
bidden wij met elkaar om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen wij u danken en loven wij uw grote naam. Wat een onvoorstelbaar wonder dat u in ons leven bent gekomen. Wat een onvoorstelbaar wonder dat u in ons leven bent gebleven. Wat een onvoorstelbaar wonder als wij verreweg de meeste van ons vanaf het allereerste begin van ons leven hebben geleerd dat u er bent. Als onze ouders ons leerden om te bidden voordat we gingen slapen. Als onze ouders hebben gebeden als we gingen eten, hebben gelezen. Als we mee werden genomen naar de kerk, als we naar de club werden gestuurd, naar de zondagsschool. Als we catechese kregen. Wat een onvoorstelbaar wonder is het. Een wonder van uw genade als we geboren zijn in de bedding van een gezin waar uw naam werd gezocht. Als onze ouders werkelijk met hun doopbelofte bezig waren. Als onze ouders werkelijk ons bij de hand namen. En bij u bracht de Heere Jezus, zoals eens die moeders dat deden. Het is een onvoorstelbare genade. En we bidden van u dat als we vanavond bij elkaar zijn. Als we nadenken over de vraag hoe kunnen we dan dat ook levend houden. Voor onszelf en voor ons gezin. En daarmee ook voor de gemeente. Dan bidden wij dat we die verwondering meenemen. Die verwondering over het feit dat wij niet naar u gezocht hebben, maar dat u ons allang gevonden hebt. De verwondering over het feit dat u allang in ons leven bent. En het met ons uithoudt. U bent goed en groot. En schenk dan uw Heilige Geest vanavond, als we met elkaar uw woord openen. Schenk mij als uw dienaar, dat ik er zo over spreken zal, zoals u dat bedoeld hebt, Heere in de hemel. Dat het zo verkondigd wordt aan uw gemeente met die woorden die u vanavond hier gesproken wilt hebben. Leid mij door uw geest, geef moed en kracht, geef alles wat nodig is om dat woord in het midden van de gemeente te leggen. En we bidden om ontvankelijkheid voor dat woord, openheid. Hoe vaak hebt u, Heer Jezus, niet meegemaakt dat er mensen om u heen stonden die helemaal niet ontvankelijk waren, die eerder vijandig waren, die hun hart toesloten. Die eigenlijk zaten te wachten op een verkeerd woord, zodat ze er iets van konden vinden. En we belijden dat wij dat even zo gemakkelijk doen kunnen. We bidden om een geopend hart. We bidden dat uw Heilige Geest onze ogen opent, zodat we u zien vanavond, Heer Jezus, in uw glorie. Heer, ontferm u. En geef uw Heilige Geest in deze dienst. We bidden voor een ieder die een taak heeft. We dragen de mensen van de muziek aan u op. Laat hun hart erin meekomen. Geef dat ook zij gezegend worden wanneer ze voor ons zingen, wanneer ze begeleiden. En geef dat zingen ons optilt, ons als het ware bij u brengt. Ontferm u over de techniek. We bidden dat de techniek het houdt gedurende de dienst, zodat de dienst ook op afstand meebeleefd kan worden. We bidden voor hen die op afstand meekijken, meeluisteren. Zegen ook hen, raak ook hun harten aan. En breng ook hen bij die stille verwondering. Dat u letterlijk met ons te maken wilt hebben. Sterker nog, dat het u er om te doen is om ons, zoals we hier zitten, straks voor eeuwig bij u te hebben. En laat die verwondering bij hen en bij ons zijn in heel deze dienst. Wetend dat wij leven van uw goedheid, dat wij leven van uw genade. Heb dank dan voor uw goedheid dat u ons dit geeft. En zie ons aan in deze dienst, in uw Zoon, die aan uw rechterhand zit, onze Heere Jezus Christus. Amen. Voordat we gaan nu luisteren naar de schriftlezing, die zal worden gedaan door Annette Meijers. Ik heb aangegeven in de voorbereiding, dat was alweer een maand of zo geleden. Want zo gaat dat, Wilmis is vroeg, die wil heel snel weten wat je allemaal gaat doen. En dan ben je als dominee helemaal niet mee bezig. Dus ik moest er wel over nadenken. En toen kwam ik op de versen 6 tot en met 9. Maar er staat geen streepje onder de versen 4 tot 5. Maar die ga ik ook meenemen in de preek. Dus in de preek de tekst, wat onderstreept had moeten worden, zijn de versen 4 tot en met 9. Dat u dat een beetje meeluistert naar de schriftlezing. En dan gaan we nu luisteren naar Annette.
Bevel om zich aan de geboden van God te houden. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren. Om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat en als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op de poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet.
Thank you.
Gemeente, in antwoord op de preek zingen wij Psalm 78, het derde en het vierde vers. Het derde vers wordt opgeroepen om het onderwijs aangaande God door te geven van generatie op generatie, van kind tot kind. En het vierde vers, het doel daarvan, opdat zij hun hoop op God zouden stellen. Psalm 78, het derde en het vierde vers zingen wij na de preek, op het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een stomp potlood is beter dan het scherpste geheugen, zei mijn instructeur bij Defensie tegen mij in de officiersopleiding. Hij bedoelde dat ik, ook al dacht ik dat ik heel veel kon onthouden, het toch veel beter kon noteren. Schrijf het nou maar op, zei hij, en dan kregen we zo'n boekje. Dat kon je dan in je linkerbovenzak doen, dat heette de Liboza bij Defensie, alles werd afgekort, Liboza. Nou, in je linkerbovenzak zat dat boekje in en daarin moest je van alles noteren. En hoe scherp je geheugen ook is, hij had gelijk natuurlijk, want hoe scherp je geheugen ook is, en ik vermag te denken dat ik aardig wat kan onthouden, maar hoe vermoeider je raakt, hoe geïrriteerder je dan ook vaak raakt, hoe vaker je ook gewoon dingen vergeet, dan vergeet je dat je niet die brug mocht benaderen, die ene brug in de opdracht. En als je dat dan toch doet, dan kan het zijn dat je, doordat je dat doet, omdat je dat vergeten bent, want je had het niet genoteerd, je dacht dat onthoud ik wel, dat je daarmee de hele opdracht verputste. En in de officiersopleiding kost hij dat punten, dat snap je, dat moest je niet doen. Opschrijven, zei hij. En alleen het effect dat je het opschrijft, maakt dat je het beter onthoudt. Dat is trouwens waar. Ik doe dat nog steeds. Ik schrijf dingen die ik wil onthouden, schrijf ik een keer op. En daar kijk ik er eigenlijk nooit meer naar. Gek, hè? Maar het feit dat ik het opgeschreven heb, maakt dat het in mijn geheugen blijft. Wie schrijft, die blijft, zei diezelfde instructeur trouwens. Waarom zeg ik u dit allemaal? Omdat in mijn beleving, wat Mozes zegt tegen het volk als hij afscheid neemt, min of meer op hetzelfde neerkomt. Je moet er niet op vertrouwen dat je dat allemaal weet, dat je het allemaal blijft doen, dat het allemaal wel bij het oude zal blijven. Daar moet je een methode voor vinden. Daar moet je als het ware actief mee aan de gang gaan. Dat is de boodschap, denk ik, van die verse in Deuteronomium 6. En die gaan we op ons laten in laten werken. We zijn bij elkaar in het kader van het thema diensten actief christen zijn. En vandaag, vanavond, een bijzonder over christen zijn binnen je gezin. Ik heb over de preek geschreven, liefde tot hem beleven. Dat is het thema, liefde tot hem beleven. Je zou kunnen zeggen dat Deuteronomium een soort hele lange afscheidspreek van Mozes is. Deuteronomium letterlijk betekent het tweede wetgeving. Hij geeft ook nog een keer voor de tweede keer de wet. Het is een soort, zou je bijna zeggen, herhalingspreek van Mozes. Een lange, uitgestrekte reden waarin hij nog eens alles wat hij gezegd wil hebben, nog een keer voorlegt aan het volk. En daarbij gaat het Mozes om de toekomst. Het gaat hem om de vraag, zal het volk ook op de langere termijn bij God blijven? Dat ze op dit moment met God leven, weet hij wel, maar zullen ze dat ook in de toekomst blijven doen? Daar gaat het Mozes om. En daarbij spreekt hij zeer persoonlijk over God. Ik zal een voorbeeld noemen. Als hij opnieuw die 10 geboden geeft, dat doet hij in het hoofdstuk hiervoor, Deuteronomium 5, dan krijg je een herhaling van de 10 geboden. En er zit één significant verschil in. Voor wat betreft de geboden met Exodus 20. In Exodus 20, als het gaat om het Sabbatsgebod, het vierde gebod, dan wordt dat gefundeerd in de schepping. 6 dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen en op de 7e dag rustte hij en daarom heiligde hij de Sabbatsdag. Terwijl als je in Deuteronomium 5 leest, dan fundeert Mozes de Sabbat in de bevrijding. In de bevrijding uit Egypte. Dan zegt hij, u zult rusten en uw knecht en uw dienares zullen rusten zoals u, want u zult gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte. En dat God u uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. God heeft je bevrijd. De God die jou deze geboden geeft, dat is je bevrijder. En we lazen net dat ze straks in een land geleid zullen worden door God. Ze zullen een land krijgen. En dan staat er letterlijk, daar vindt u huizen die u niet gebouwd hebt, daar zult u straks in wonen. En u zult de vruchten plukken van akkers die u zelf niet gezaaid hebt. God gaat u dat allemaal geven. Dat is wel goed ook voor ons, hè. Dat je God niet bespreekt als een entiteit. Dat kan, hè. We gaan heel snel gaan we een soort over God spreken als een iets. Bij Defensie, als ik met mannen in gesprek was, dan ging het heel vaak, ja, dan ging het niet over God, maar dan ging het over wat de kerk wou. En wat religieus was en niet en zo. Maar het gaat over God. God is de bevrijder, zegt Mozes. Dat is jullie bevrijder. Dat is de God die jullie straks dat land geeft. En als wij het daarover hebben, dan zeggen we, het gaat over God die de Heer Jezus heeft gegeven. En als het dan nog persoonlijker maakt, die de Heer Jezus voor jou heeft gegeven. En de Heer Jezus ging voor jou heel die weg. En uiteindelijk hing de Heer Jezus aan het kruis voor jou. Gaf hij zijn leven voor jou. Dus we hebben het niet over het met elkaar in stand houden van een systeem van regels en wetten en zo. En ook niet over bepaalde doctrines die we dan met elkaar moeten geloven. We geloven in God. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze redder, onze bevrijder. En zo spreekt Mozes er ook al over. Maar wat wil van Mozes? Ik zei al, hij wil graag niet alleen dat ze nu met God leven, maar hij wil dat ze met God blijven leven. Daar gaat het hem om. Om zo te zeggen, het geloof moet toekomstbestendig blijven. En zo beginnen we te lezen. Ik zei al, ik ben begonnen bij vers 4. Dat is het meest geciteerde vers door Joden uit het Oude Testament. Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat is het Shema. Iedere Jood zal dat onmiddellijk herkennen als je dat zegt. Wat is het Shema? Dan weet je onmiddellijk, dat is Deuteronomium 6 vers 4. En het eerste woord van dat vers is in het Hebreeuws ook Shema, hoor. Shema, dat is hetzelfde. Een gelovige Jood zegt deze tekst twee keer per dag op. 'S Ochtends, net als iemand net wakker is geworden, citeert hij deze tekst. En 's avonds, voordat iemand gaat slapen, wordt deze tekst geciteerd. Je zou kunnen zeggen, deze tekst omspant voor een Joodse gelovige elke dag. En ik denk dat verreweg de meeste Joodse kinderen aan het begin van hun leven de allereerste tekst uit de Bijbel die ze moeten leren. Ik denk dat voor verreweg de meeste Joodse kinderen geldt dat deze tekst is. De eerste tekst die ze uit hun hoofd moeten kennen en moeten kunnen opzeggen is het Shema. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En als een Jood sterft, als hij het zelf niet meer kan, citeren ze vlak voor zijn sterven deze tekst. Hoor Israël, de Heere onze God, is een enige Heer. Het is de tekst die voor Joden het leven omspant. Wat is uw tekst, vraag ik maar even. Hebt u dat? Heb jij dat? En weet je omgeving dat, hè? Weet je omgeving wat jouw tekst is? Waar jij hebt steund, waar jij houvast in vindt in moeilijke dagen. Dat is mooi toch, als je dat van elkaar weet. Als je dat nog niet hebt of nog niet gedaan hebt, dan moedig ik je aan. Shema. De Heer onze God is één, is een machtige belijdenis aangaande God. Hè? De Heer onze God is één, je zou kunnen zeggen dat betekent dat Hij uniek is. Er is geen ander zoals Hij. De Heer onze God is één, Hij is de eerste. Hij komt op de eerste plaats. Het gaat allereerst om Hem. De Heer onze God is één. Dat is ook, Hij is uit één stuk. Hij is eenvoudig. Hij is niet tweevoudig. Er zit geen dubbele bodem in God. Er zit geen dubbele agenda achter God. Maar Hij is één. Wat God zegt, dat doet Hij ook. En dat bedoelt Hij ook. En daar zit niks achter. De Heer onze God is één. En ook wij christenen zeggen dat. Wij kennen één God. Die we kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar wij zeggen, maar Hij is één God. Zij zijn gedrieën één God. Eén in daden. En één in de diepe wil om ons te redden. Als ik me ergens over verbaas, dat God een diepe wil heeft om ons, om mij, om u, jou te redden. Hoor Israël, de Heer onze God is één. En daarom zult u, dat is vers 5, zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze Heere God die ons lief heeft, wil op zijn beurt dat wij hem lief hebben. Als Mozes de geboden als het ware samenvat, dan blijkt dat kerngebod, die grote samenvatting van de wet, dat blijkt te zijn dat God wil dat wij hem lief hebben. Dat is het kerngebod. De 10 geboden worden samengevat in dit ene. Dat je God lief hebt. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met alle kracht. Het woord wat er staat, het staat thuis niet het woord kracht. Maar er staat meer. Daarmee wordt bedoeld Mozes te zeggen. Met alles wat je nog over hebt. Naast je hart en je ziel. Met alles wat je nog over hebt. Dat je van God houdt. God wil dat wij hem wederlief hebben. Hij heeft ons lief, hij heeft ons gemaakt en hij wil dat wij hem terug lief hebben. Zoals hij dat als ouders ook wil, toch? Ik wil ook graag dat mijn kinderen, ik hou ziels veel van mijn kinderen. Als iemand aan een van mijn kinderen komt, dan voel ik gelijk hoeveel ik van ze hou, hoe dat mij raakt. En je wilt dat ook terug voelen, toch? Dat zou ik voor jou houden. Wederliefde. En daarom vraagt hij ons hele bestaan. Dat is vanaf het allereerste begin zo. Dat merk je in het Oude Testament. Dat merk je trouwens ook in het Nieuwe Testament. God neemt geen genoegen met minder dan ons hele hart. En onze hele ziel. En ons hele bestaan. De gedachte dat een deel van je bestaan voor God zou zijn. En dat daarnaast nog een ander deel is waar God minder of geen plek zou hebben, dat is voor de Bijbel onmogelijk. De Heer Jezus neemt geen genoegen met maar 70% van jou. En ook niet met maar 80% van jou. En zelfs niet met maar 90% van jou. Hij wil je helemaal. Hij wil je hele bestaan, je hele hart. Je hele ziel. Zoals de Heer Jezus zichzelf helemaal gaf, helemaal. Hij gaf alles wat hij geven kon. Zo wil hij ook jouw liefde, jouw bestaan, helemaal, met iedere vezel van je lijf. Je hebt hier die eerste 2 versen, hè? Heer, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel en met al uw kracht. En je zou kunnen zeggen dat Mozes dan dat geprobeerd om dat wat grijpbaar te maken. Hoe geef je dat nou concreet gestalte in je bestaan? Dat je zo leeft, dat je met God leeft. Dat God ertoe doet op alle vlakken van je bestaan. Dat is eigenlijk wat hij probeert te zeggen tegen Israël. God moet ertoe doen bij alles wat je doet. We zijn bij vers 6. En deze woorden, zegt hij dan, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Deze woorden, dat gaat over de wet als geheel. Maar het gaat natuurlijk ook over die samenvatting van de wet. Je zult de Heere God lief hebben. Het gaat natuurlijk ook over dat Shema, hè, hoor Israël. Die moeten in uw hart zijn. In Israël is het hart, dat is de plek waar onze wil woont. Ons hart, dat is voor Israël de plek waar de beslissingen vallen. Ons hart is de plek waar de koers wordt uitgezet. Ik had een hoogleraar, Oude Testament, die altijd zei, voor Israël is het hart, als jouw leven een schip is, dan is het hart het roer. Het bepaalt de richting waarin jouw levensschip vaart. En deze woorden, zegt Mozes, moeten in uw hart zijn. Dus daar waar er besluiten worden genomen, daar waar jij zegt, ik ga daarin mee of ik doe dat niet. Ik ga daar naar kijken of ik kijk niet. Daar moet God mee doen. Daar moet Gods woord mee doen, maar in casu, daar moet dus God zelf mee doen. Dat is wat Mozes hier zegt. Deze woorden moeten in uw hart zijn. daar waar je die uitnodiging aanvaardt of niet, dat God daar mee telt. En daarmee ook de liefde tot God. Dat God zelf in mijn hart is. Dat is wat Mozes wil. Dat God in je hart woont. En hij vertaalt dat in de praktijk, in de gewone praktijk van het gezin. Vers 7. U moet ze uw kinderen inprenten. En erover spreken als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat. Als u neerlegt en als u opstaat. U moet ze uw kinderen inprenten. Het woord wat daar staat komt van een werkwoord wat letterlijk scherpmakend betekent. Het grondwoord is het woord scherpmaken. Wat ook wordt gebruikt als u bijvoorbeeld een zwaard scherp maakt. Nou, dit is een vorm wat dan vooral herhalen in zich heeft. Je moet dat opnieuw en opnieuw en opnieuw zeggen tegen je kinderen. Je moet dat gedurig herhalen. Je moet het uw kinderen inprenten. Ze moeten deze woorden kennen. Ze roepen tot ouders dus. Hè? Ze roepen tot ouders. We dalen langzaam af naar het gezin. Hè? Hoe ben je actief christen in het gezin? Nou, voor ouders geldt dat je je kinderen, dat je de woorden van God, wie God is, dat je dat inprent. Dat je dus aan meewerkt dat de woorden van God in het hart, bij het hart van je kind komen. Dat God bij het hart van je kind komt. Twee dingen daarover, dat moet je natuurlijk wijs doen, hè. Petrus kan zeggen, vaders, verwek je kinderen niet tot toren, hè? Maak je kinderen niet moedeloos. Het is nou niet een oproep als vader en moeder om de hele dag tegen je kinderen te gaan lopen preken. Dat moet je niet doen. En dat hoeft ook niet. En hoe dan wel? Nou ja, ik zou zeggen, laat God meedoen als het ertoe doet. Laat ik als voorbeeld mijn huwelijk geven. Ik ben getrouwd met Margreet. Dat ben ik al meer dan 40 jaar. En als ik ergens kom, mag u van mij aannemen dat ik echt niet de hele dag over Margreet loop te praten. Met wie ik met hart en ziel verbonden ben, daar ben ik. Maar ik praat niet de hele dag over haar. Maar zodra het ertoe doet, zodra Margreet of mijn huwelijk op welke manier ertoe doet, komt ze ter sprake, kan ik u verzekeren. Want dan begint die verbondenheid te gelden. Dan komt die tot uiting. Dan komt het ook letterlijk uit mijn mond. Dat je over God spreekt als het er toe doet. Ook met je kinderen. Ook onder elkaar. Dat hij dan ter sprake komt. Omdat hij er niet buiten staat. En de tweede wat ik zou willen zeggen tegen ouders. Hè, we zitten in het gezin, maar we pakken nog even de ouders op. Het is natuurlijk onvoorstelbaar belangrijk dat je daar heel serieus mee bent. En ik weet niet of u dat net hoorde in het gebed, maar ik heb God gedankt. En hoe ouder ik word, misschien dat de ouderen onder ons dat ook wel een beetje herkennen. Hoe ouder ik word, hoe mooier ik dat vind, hè. Dat mijn vader en moeder me meenamen. Dat mijn vader en moeder me naar de zonderschool brachten. Ik had hele oude zonderschoolmeesters, ik had geen juffen. Wij zaten letterlijk nog met de jongens in één lokaal en de meisjes in een ander lokaal. En ik weet echt niet meer wat die oudere mannen waren, allemaal oudere mannen, wat die allemaal zeiden op de zonderschool. En weet u wat ik nog wel weet, hè? Ik weet dat die mannen met warmte en liefde over Jezus vertelden, dat weet ik nog. En mijn vader en moeder stuurden me naar de club. En wij moesten natuurlijk naar de catechese. Twee keer op een zondag in de kerk en 's middags naar de zonderschool. En er waren wel eens lange zondagen, dat zeg ik u met alle eerlijkheid, hoor. Zo makkelijk vond ik dat ook niet altijd. En toch op die manier druppelde dat evangelie toch in je hart. Maar weet u wat voor mij toch met afstand het belangrijkste was in de opvoeding van mijn vader en moeder? Dat ik aan mijn vader en moeder proefde. Dat ze echt in God geloofden. Dat ik aan mijn vader en moeder proefde. Dat God, dat de Heer Jezus echt, echt wezenlijk voor ze was. Ik heb wel eens aan mijn vader verteld. Zijn pa, je hebt heel wat dingen tegen me gezegd en mijn vader vertelde heel veel over het geloof. Hij sprak er vaak over. Daar ben ik dankbaar om, hoor. Sprak heel vaak over het geloof. Ik zei, maar ik heb één keer tegen hem gezegd, pa, weet je wat de beste preek is die je ooit tegen me gehouden hebt? Ik kwam een keer thuis, ik denk dat ik een jaar of 14 was. En ik stond in de keuken en mijn vader en moeder lagen op hun knieën naast elkaar op de bank in huis. Ze waren aan het bidden. En ze wisten niet dat ik er was. Dus ik hoorde hoe mijn vader en moeder, mij en mijn drie oudere zusters, met alle liefde van hun hart en met alle zorg, dat ze mij en mijn zusters, dat ze ons bij Gods troon brachten. En ik ben het nooit meer vergeten. Ik heb te later tegen hem gezegd, pa, dat is de beste preek die je ooit gehouden hebt. Je liefde waarmee je toen ons bij God bracht. Je zult het je kinderen inscherpen. Dat begint bij je eigen hart. En dat begint bij het feit dat je zelf in God gelooft. En dat je zelf met God leeft. En dan preek je veel meer met je daden dan met je woorden. Daar begint het, hè. En je kunt zeggen dat Mozes dat nou ook vorm begint te geven. Hè? Dus dat tweede deel van vers 7. Je zult je kinderen inprenten. Hoe dan? Nou, door erover te spreken als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat. Als u neerlegt en als u opstaat. Eigenlijk zegt Mozes, je moet als gezin wel weten. Dat geldt overal. Dat geldt natuurlijk om te beginnen thuis. God doet het toe thuis. Even negatief gedacht, hè. Als je de gordijnen dicht doet, kan je in je huis doen wat je wil. Ook als gezin. Maar dan speel je een soort rol, hè. Voor je kinderen gaat het erom dat God thuis even goed meedoet, niet alleen in de kerk. Dat ze dat aan je beleven. Dat in de besluiten of in de gesprekken die je hebt, dat God er is. Maar natuurlijk ook buitenshuis, hè? Ook buitenshuis. Dat je op je werk of op school of op vakantie. Ik heb wel eens jongelui gesproken die dat niet snapte, die snapte niet. Dat hun strenge ouders op vakantie konden ineens een heleboel, dat begreep je ze niet, hè? En dan moesten ze, als ze thuis waren, moesten ze weer, blijven plat gezegd, in het hokken. Dan moest het weer naar de regels. Ik was een keer met iemand op pad. Vond ik zo'n bijzondere opmerking. Ik was wel Amstrager ook, die man. Die zei op een gegeven moment tegen me, nou, nu zijn we daar geweest, maar we zijn bijna thuis. Nou doen we weer gewoon, zei hij. Toen dacht ik, ja, maar ik ben helemaal niet anders geweest. Is toch raar? Ja, ik bedoel niet om die man nou te oordelen, maar u voelt wel dat je als gezin, dat je waar je ook bent, dat God ertoe doet. Dat je dat met elkaar bewaakt, dat is niet alleen een opdracht van de ouders, dat is evengoed een opdracht van mijn kinderen. Mijn kinderen hebben mij ook wel bij de les gehouden in de loop der jaren, hoor. Ze me aankijken, zei, pa, hoe laat is nou die kerk? Als ik... Op vakantie op zondagochtend dacht, nou nog even. Dat je kinderen hier bij de les houden, hè. En als u neerligt en als u opstaat, dat gaat zowel s'nachts als overdag. Toen ik hierover na zat te denken, moest ik denken aan mijn defensietijd, in mijn jonge jaren. Ik vond, als we op oefening waren, vond ik de nachten altijd geweldig, weet u dat? Want bij defensie zie ik strakke regels en zo. Je moest altijd een hoofddeksel op hebben. Dat was vaak een helm als je op oefening was. En je mocht nooit je handen in je zak doen. En ik kan niet vertellen, ik had een gruwel aan mijn helm. En ik vond het heerlijk om met mijn handen in mijn zak te lopen. Als het donker werd, dan kon ik het heerlijk doen, hè. Dan zag niemand dat, hè. Maar als je niet uitkijkt, leef je zo ook, hè. Als je niet uitkijkt, leef je zo ook, hè. Dat als niemand het ziet, dat dan de dingen anders worden, hè. Terwijl God alles ziet. Als ik iets heb meegekregen en ik zeg u maar, ik had laatst een gesprek met een jonge vrouw. Het ging over de zonderscholenbond waar ik bij betrokken ben. En het ging over godsbeelden. En toen zei ze, ja, als we de kinderen vertellen dat God altijd alles ziet. En dat je niks kunt doen zonder dat God er iets van vindt. Maken we ze dan niet bang? En ik keek haar zo aan. En ik zeg, ja, weet je, ergens heb je gelijk. Het klopt wel wat je zegt. Ik zeg, ik heb ook wel eens gedacht, oh jongens, als ik dit niet doe, God ziet het. Maar ik zeg, ik ben er ook wel heel dankbaar voor geweest. Want het heeft me in de loop der jaren voor heel wat dingen behoed. Ik heb een heleboel dingen, vrees ik, die ik wel wilde, toch niet gedaan. Omdat ik geleerd heb, God ziet het. Als je opstaat en als je neerligt, hè, doet God ertoe. En die moet ze als een teken op uw hand binnen, ze moet als een voorhoofdboot tussen uw ogen zijn. Dat hebben de Israëlieten heel letterlijk opgenomen, dat weet u denk ik wel, hè. Ze hebben zo'n, dat is dan zo'n blokje, hè, zo'n vierkant doosje hebben ze. En die maken ze vast met van die riemen, tefilim heet dat, hè, gebedsriemen zijn dat. En dan maken ze dat doosje vast. En daarin zitten vier teksten. Het zijn twee teksten uit Exodus 13. En twee teksten uit Deuteronomium. Deuteronomium 6 en Deuteronomium 11. Vier van die teksten die zitten dan in zo'n doosje. En die herinneren je aan de wet. Die gaan ze niet iedere keer lezen. Maar die hebben zo'n doosje op hun hand gebonden. Of ze hebben dat op hun voorhoofd gebonden. Of kan ook, hè. Dat ze het en op hun hand hebben en op hun voorhoofd. Met zo'n band vastgemaakt. Zo'n doosje. Ziet er een beetje vreemd uit als je er een foto van ziet. Maar het is dan wel bijzonder, hè. Want iets wat je op je hand hebt, hè. Zodra je wat gaat doen, zodra je gaat handelen. Daar komt het woord handelen vandaan, hè. Zodra je iets met je hand gaat doen, of je het wil of niet. Maar je wordt herinnerd aan God, hè. En als je ergens naar kijkt, je kunt nergens naar kijken zonder herinnerd te worden aan God. Want dat doosje zit daar, hè, dat zie je. En veel is er niet te zeggen, het gaat ook over het denken. Je kunt ook nergens aan denken, want je voelt dat doosje ook, hè, op je voorhoofd. Je moet zelfs een teken op je hand binden. En ze moeten als een voorhoofdspan tussen uw ogen zijn, hè. Heel praktisch ingevuld. Tot op de dag van vandaag. Want je ziet dat nog, hè. Ik zag laatst van die militairen. Die zo'n gebedsmoment hadden. Waar de letterlijk eindje zo met zo'n. Die riemen stond om te binden. Dat doosje op zijn hand vast te maken. Gaat ook in oorlog dus. Had die jongen bedacht. En terecht. En dan moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. De deurpost, dat is een mezuza. Dat is het woord. Deurpost, dat is in het Hebreeuws mezuza. En misschien hebt u zo'n rolletje wel eens gehad, want dat rolletje heet dan ook mezuza. Hè? Dat is een rolletje. Dat is precies hetzelfde. Er zit dezelfde tekst in als in dat doosje. Dat doe je dan aan de deurpost van je huis. En de idee is dat als je je huis ingaat, dat je dat aanraakt. En als je naar buiten gaat, dat je dat aanraakt. Dat je dus herinnerd wordt aan God. Dat je herinnerd wordt dat Hij er ook is. Als een reminder, hè. Binnen en buiten, God doet ertoe. En zo heeft Israël dat praktisch gemaakt, hè. Israël heeft het praktisch gemaakt om in de dynamiek van het bestaan, dat is straks een nieuwe dynamiek, ze gaan straks het beloofde land binnen. En dan krijgen ze huizen die ze niet gebouwd hebben, ze krijgen akkers die ze zelf niet gezaaid hebben. Om in die dynamiek, waarin ze niet meer in de woestijn zijn, niet meer afhankelijk van manna elke dag, waarin ze weer gewoon zelf eten en drinken hebben, om in die dynamiek niet God te vergeten. En daar gaat natuurlijk het leven in het gezin ook over, dat je met elkaar, niet God, niet de Heer Jezus vergeet. Dat je met elkaar eraan herinnert. En dat je ook naar wegen zoekt om jezelf daaraan te herinneren. Want net als Israël de kans liep om op een moment ergens God uit het oog te verliezen. Dat doen wij natuurlijk ook, hè. Ik heb dat ook wel, hè. Dat heb ik op YouTube, hè. Ik ben maar open vanavond. Af en toe moet je gewoon open zijn. Want je denkt, daar kijkt die man natuurlijk nooit naar. Dat doe ik natuurlijk ook wel. Zit je naar YouTube te kijken, dan krijg je op een gegeven moment, dat heet shorts, hè. Dat is natuurlijk Instagram, een beetje oude vorm van wat Instagram nu is ondertussen, denk ik. Maar dan zit je op YouTube en dan wat doet dat dan met je, hè? Dan heb je zo'n short, dat is zo'n klein filmpje. Klik. En als je hem zat bent, dan doe je met je vinger. Dat is gewoon dit, hè. Met je vinger klik. En dan kijk je naar de volgende. En dan naar de volgende. En die kijk ik even uit, die denk ik na 2 seconden naar de volgende. En ik word erin gezogen. Het zuigt me. 61 jaar ben ik, dominee. En het zuigt me naar binnen. En voor ik het weet ben ik 5 tot 10 tot 15 minuten kwijt. Het heeft het me 15 minuten opgezogen. Dat is wat het met je doet, toch? Met mij ook. Met mijn dominees voorkomen. Dat doet het. En hoe hou je jezelf dan bij God, hè? En hoe hou je dan in de gaten, al kijkend, dat er dingen zijn waar je niet naar kunt kijken. Omdat God er is. Omdat dat zich niet verhoudt met de liefde van de Heer Jezus voor jouw ziel. En niet verhoudt met Jezus zelf. Daar gaat het hier om, hè. Want ik zit hier natuurlijk niet te propageren dat wij nu ook dingetjes op onze hand gaan doen. En mezuzahs. Ik vind het prima, hoor, als je dat doet. Ik heb op mijn bureau, maar weet je, ik moest denken aan mijn oma. Mijn oma's huis hing vol met teksten, mijn oma Duivenbode's huis. Er hingen teksten aan de muur. Zie je niet meer overal, ik zit alleen nog bij oude mensen. Een tekst aan de muur. Hoe slecht is dat eigenlijk, hè? En ik heb zelf, krijg ik van de mensen zo'n standaardje voor op mijn bureau. Van die kleine standaardjes, er zit nog een spiegeltje bij ook. Kan ik het mezelf een beetje zien, maar er staat dan een tekst op, hè? Van die dingen waarmee je als het ware herinnerd wordt. Maar het is een roeping ook als gezin, hè? Met, hè, de ouders die dat hun kinderen inprenten en die kinderen die al gaandeweg ook dat gezin, dat elkaar erbij houden. Dan zeg ik trouwens iets, hè? Elkaar erbij houden. Misschien wel het belangrijkste als gezin, dat je onderweg niemand verliest. Leave no man behind, zeggen we bij de fans, hè? Niemand achterlaten. Dat je als gezin niemand verliest. En dat als je voelt dat er een van de gezinsleden dreigt af te haken, dat je gebedszaak is van de rest, van allemaal. En dat je hart heeft, dat die ander, de Heer Jezus, weer mag en moet vinden. Dat je niemand achterlaat. Dat het je daarom gaat. Daar gaat het Mozes om, maar gaat het ons daarom, hè? Uiteindelijk, weet u, is het helemaal niet belangrijk. Ja, natuurlijk, we leren dit van Mozes, maar uiteindelijk is het niet belangrijk dat Mozes dit vindt, dat we dit moeten vasthouden. Het is belangrijk dat wij dat vinden, dat we dit moeten vasthouden. Dat u dat vindt en dat jij dat vindt. Dat u zegt, we moeten dit met elkaar niet verliezen als gezin en niet als familie. Leave no man behind. Met z'n allen bidden voor die ene. Die niet meer naar de Heer Jezus kijkt, maar naar andere dingen. En ik hoop ergens dat de creativiteit door deze woorden geprikkeld zijn. De woorden van Mozes. Dit is natuurlijk die Joodse manier. Maar er zitten elementen in die we mee kunnen nemen. Waar we over na kunnen denken. En die we elkaar niet moeten voorschrijven. Maar dat je creativiteit ook als gezin die geprikkeld is van hoe gaan wij dat nou doen? Hoe zorgen wij dat we samen eten en samen praten? Niet allemaal op dat stomme telefoontje. Ik heb het echt verboden, weet u dat? Na de kerk komen die telefoontjes niet meer in mijn... Ja, ik sta er nog even wel eens toe te doen, maar dat gebeurt echt niet. In mijn huis gebeurt het niet meer. Dan wil ik het over de preek hebben, nergens anders over. Dat je elkaar erbij houdt, hè? Want weet je wat is het mooier dan met elkaar naar de toekomst van Jezus toe leven? Wat is het mooier dan dat je met elkaar, ook als gezin, zo af en toe omhoog kijkt, vooruit kijkt. En dat je met elkaar als het ware naar de hemel kijkt en zegt, komt de Heer Jezus nog niet. En dat je met elkaar daar naartoe leeft. Wat is het mooier als je met z'n allen geleerd hebt dat we met elkaar bidden, Maranatha. Kom Heer Jezus. Dat is nou precies wat Asaf wilde in Psalm 78. We leren het elkaar. Waarom? Opdat wij onze hoop op God zouden stellen, zegt hij dan. En zijn daden in Jezus. Hij zegt niet in Jezus, dat zeg ik nu. Maar zijn daden nooit vergeten. Amen. danken we met elkaar de Heer voor de bediening van het woord en doen we voorbeden. Laten we danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heere God, we komen u danken. We danken u voor de geweldige drive die we voelden bij Mozes om dit door te geven, om het volk te helpen als hij er eenmaal niet meer zou zijn, om het volk te helpen om u niet te vergeten. Om het volk te helpen om bij u te blijven. Vanuit de diepe angst die in zijn hart was, dat als ze u zouden vergeten, ze geweldig verkeerd zouden gaan. Dat dat onheil zou brengen. Ongeluk. En we danken u, Heere God, dat ook wij dat mogen leren, wij als christelijke gemeente, dat wij mogen zien op uw geboden, Heer Jezus. En dat wij mogen zien op uw daden. En dat wij die mogen gedenken. We mogen gedenken dat u aan het kruis ging. We mogen gedenken dat u uw leven voor ons gaf. Gedenken dat u bent opgestaan. Gedenken dat u in de hemel bent en aan de rechterhand van God, uw Vader, voor ons bidt. Wij mogen dat gedenken. En voor ons geldt ook de vraag, hoe blijven wij daar nou bij? Daarom bidden we van u dat u dat geeft door uw Heilige Geest. Dat wij als het ware in het spoor van Mozes elkaar ook als gezin, ook in het gewone gezinsleven, elkaar bij u houden. Dat we ook elkaar, ook die ene die dreigt los te raken, dat we die al biddend weer proberen in het spoor van u, Heer Jezus, achter u aan te krijgen. Dat we niet alleen persoonlijk voor 100% van u zijn, maar ook als gezin. Wij bidden dat u dat geeft. En we bidden dat u ons daarin leidt door uw Heilige Geest. Ons wijsheid geeft. Ons moed geeft, kracht geeft. Om dat te doen. En het rust allemaal op die onvoorstelbare liefde van u. En daar danken wij u voor. Wij danken u daarvoor. Dat u met uw liefde niet alleen in ons hart kwam, maar er ook bleef. En dat u altijd maar weer, Heer Jezus, met uitgestrekte armen voor ons staat. En tegen ons zegt, kom nou tot mij. Heb dank. Heb dank, Heere God, voor deze dienst. Heb dank dat u mij de kracht gaf om dit woord uit te dragen. Heb dank, Heere God, voor de gaven en talenten die u gaf aan de muziekgroep. Dat ze ons mochten begeleiden, dat ze ons voor mochten zingen. Dank u wel. Voor uw goedheid daarin. Geef dat het tot zegen mag zijn voor henzelf, maar ook voor de gemeente. Heb dank, Heere God, voor uw trouw. Trouw aan de gemeente, trouw aan ieder van ons persoonlijk. We bidden voor elkaar. Schenk, Heere God, dat we u juist niet vergeten als het leven spannend is. Als het moeilijk is. Als er dingen gebeuren die we niet begrijpen. Waar we mee worstelen. O Heere God, geef dat dan juist dan. We tot u de toevlucht nemen. De Heer is ons een toevlucht en een sterkte, krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden, zegt de psalmist. We bidden dat we dan die weg zullen gaan, samen met elkaar als gezin, maar ook persoonlijk. Ontferm, Heere God, daar waar het leven pijn doet. Daar waar er verdriet is. Daar waar er verwarring is. Waar er zoeken is, misschien wel naar de eigen identiteit. Trouwe God, ontferm. Laat uw Heilige Geest in ons wonen en ons leiden. Laat uw Heilige Geest ons hart verwarmen. Ontferm u ook over het geheel van de gemeente. We willen dat u het werk wat binnen de gemeente gebeuren mag zegenen. Of dat nou om de catechezen gaat, of om de clubs, of om de ouderen, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, de bijbelkringen. We leggen het beroepingswerk in uw handen. Deze week waarin er een periode van rust is om te horen of de gemeente instemt met de gevolgde methode, maar daarna komt toch ook echt het beroep richting dominee Van Zetten. We leggen dat in uw handen, Heere God in de hemel. Hij is uw dienaar en hij moet gaan waar u wilt dat hij gaan zal. En we bidden dat dat naar hier mag zijn, maar dat is het belangrijkste wat we bidden, dat hij achter u aan, Heere Jezus, de weg vindt die hij moet gaan. Ontferm, Heere God, over heel uw kerk. En geef dat uw kerk haar roeping verstaat, te midden van alles wat er gebeurt, ook in deze afgelopen dagen. Als mensen letterlijk achterna gezeten zijn, die zich niet meer veilig voelen in onze hoofdstad. Zou God, we bidden dat uw kerk haar roeping verstaat door te wijzen op die ene zoon, die ene Heer Jezus, die voor elk mens zijn leven gaf, die geen onderscheid maakt tussen man of vrouw, barbaar of skiet, dienstknecht of vrije, die niet vraagt naar iemands ras of afkomst of taal, maar zijn leven gaf voor elk mens die tot hem vlucht. Als er dan toch gevlucht moet worden, laat het naar u zijn, Heer Jezus, en laat uw kerk dat verkondigen. Wat zijn we over uw wereld, die bloedt uit duizend wonden. We bidden, Heere God, dat u ons niet aan onszelf overlaat, want als u dat doet, dan vernietigen we elkaar en onszelf. We bidden om vrede, vrede in Israël, Gaza, Libanon, vrede in Oekraïne, vrede in Jemen, vrede in Soedan, vrede op al die plekken van de wereld waar geweld heerst. Heere God, geef vrede waar wij anderen, maar ook onszelf soms niet meer genegen krijgen om ons over te buigen naar die ander, als we vaak gedreven worden door wraakgevoelens en boosheid. Maar u bent God en u kunt harten neigen en u kunt ook wereldleiders ertoe brengen de weg van de vrede te gaan. Dat is wat wij bidden. Gaat u met ons als we van hier gaan, bewaar ons en leid ons en zie ons aan in hem die te prijzen is, die zijn leven en zijn bloed gaf voor ons, die aan uw rechterhand zit, die daar voor ons bidt. Doe het om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecte die nu was gehouden, hartelijk bij u en bij jou aanbevolen. En daarna zingen we: mag ik jou tot een zegen zijn.
Ja, dat is het. Nou, we hadden natuurlijk een appje gezet in de kerkapp of mensen een getuigenis wilden geven. Dat kan zo klein en zo groot zijn als je zelf wilt. Mochten er nog andere mensen zijn naast Tineke die het ook mooi vinden om wat te delen, voel je vrij om ook wat te zeggen.
Ja. Ik wil graag iets vertellen over hoe we de leiding van de Heilige Geest hebben ervaren. Allereerst wil ik zeggen dat dit verhaal niet gaat over iemand uit deze gemeente, dat is iemand uit een andere gemeente. Een paar jaar geleden, net nadat de laatste coronamaatregelen waren opgeheven, waren we bij een dienst waar drie kinderen werden opgedragen. Twee van mijn nichtje en een ander kind. Dit was de eerste keer dat we zo'n dienst van opdragen meemaakten. Vlak bij ons vooraan zat een jonge vrouw. Ze was in en in verdrietig. Ze keek niemand aan, met haar hoofd naar beneden en ze huilde. Ze bleek de moeder van een 5-jarige jongen die ze ging opdragen. Bij het opdragen mocht ze iets zeggen voor haar kind en ze zei: ik geef hem aan God terug. Het is mooi om je kind aan God terug te geven, maar iets raakte mij in deze zin. Gedurende deze dienst werd het bedroefde gevoel van de moeder door mij gevoeld. Soms laat de geest je dit voelen, zodat je vanuit bewogenheid en liefde kunt reageren. Al wist ik toen nog niet dat dat zo was. Haar kind werd opgedragen en er werd gevraagd of ze voor hem wilde bidden. Ze kon alleen maar huilen. Toen stond er een man op die vooraan zat en hij zei: zal ik voor je bidden? Dit bleek, zo hoorden we later, haar vader te zijn. Na het opdragen ging deze moeder weg. Ze werd meegenomen door iemand anders. Na de dienst kwam ik met haar vader in gesprek. Hij had dus het gebed gedaan voor haar en haar kind. En hij vertelde dat ze in een gesloten afdeling zat. En alleen even onder de begeleiding hier mocht zijn voor het opdragen. Ik zei tegen hem: stuurt er wel eens iemand kaarten naar haar? Hij zei: ja, wel eens. Ik zei: mag ik iets aan haar sturen? Ik kon het gevoel niet kwijtraken dat ik iets moest doen. Ze werd door God op ons hart gelegd en had precies datzelfde gevoel dat ze ons op het hart werd gelegd. We stuurden elke week een kaartje. Als we ergens kwamen en we zagen een kaart met een bepaalde tekst en we dachten aan haar naam, dan stuurden we deze kaart. Achteraf gezien is dit ook geleid door de Heilige Geest. Na een jaar sturen, dus we hoorden helemaal niets, een jaar sturen, kregen we een kaartje terug. Dat ze heel dankbaar was, dat ze het heel lief van ons vond. Maar waarom? Wij kenden haar helemaal niet. Ze was er heel blij om. We bleven elke dag voor haar bidden. We kregen na een bepaalde tijd te horen dat ze naar de open afdeling mocht. Ze had voor het leven gekozen met een grote hoofdletter. Ze zei, ik kies voor het leven. In december mocht ze echt naar huis. Naar haar vriend en haar zoon. Die al 1,5 jaar eerder was opgedragen. Ze was inmiddels weer zwanger. En ze kreeg een dochter. En wij mochten op kraambezoek komen. Een prachtige eerste ontmoeting. Waarin we mochten zien hoe de Heilige Geest had gewerkt. We kregen namelijk van haar een cadeau. Het eerste was een theeblad en op dat theeblad stonden 4 dingen. Onze lievelingsthee, dat kon ze natuurlijk niet weten, dat is ook zo bijzonder. Een kaars, omdat we het licht van Jezus hadden verspreid. Een canvas hart, ze wist dat ik schilderde en dat duidde ook op de liefde van Jezus. En een wekkertje, omdat de kaartjes die we stuurden altijd op de juiste tijd kwamen en de juiste tekst hadden. We waren heel verwonderd dat de geest dit zo geleid had. Het was voor ons een verrassing toen we daar kwamen. De wekker staat op de kast en als ik hem zie, dan denk ik eraan hoe de geest leidt. De kleine kaartjes die ik haar stuurde, met bemoedigende teksten, heeft ze zelf eruit gedeeld aan de mensen om haar heen. Ze vertelde ook nog dat ze zich 3 jaar geleden had aangemeld voor euthanasie. Een paar maanden terug belde ze haar op dat ze nu voor een gesprek kon komen. En ze mocht gelukkig zeggen, dat is niet meer nodig. We waren oprecht verwonderd. Maar, toen ik dit verhaal had opgeschreven, om dit vandaag met jullie vandaag te delen, kregen we het bericht van haar vader dat het op dit moment heel moeilijk met haar gaat. Dus wil je meebidden voor haar? Ze heeft veel gebedstrijders nodig. En het kan zomaar zijn dat je na dit verhaal ook de indruk hebt dat iemand in moeite of zorgen jou op het hart gebonden wordt. Via kaartjes of woorden kun je misschien zelf de boodschap van de geest die hij jou ingeeft aan iemand sturen of vertellen. Bemoedigende woorden zijn genadezaadjes in het leven van iemand anders. Wat ik hoorde in het lied, Heer, ik wil u horen, uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien. Als je na de dienst naar buiten gaat, aan die kant, daar staat op een tafel, staan 2 doosjes met kaartjes. Misschien heb je zelf een bemoediging nodig, of misschien wil je er 1 aan iemand geven. En het is vaak zo als je een kaartje pakt en je denkt aan iemand, terwijl je dat kaartje leest, dat het voor diegene bestemd is. Zo ervaar ik dat. Dankjewel.
Dankjewel. Zijn er nog andere mensen die iets willen delen?
Wil jij, Tony?
Nee? Nou, dat was echt een heel mooi verhaal, Tineke. Ikzelf heb ook nog iets. Ik was gisteren op straat, niet alleen. Gelukkig niet. Ik was met Carlijn en met Marlene, die is er niet vandaag. En ik had een appje gestuurd in de gemeente-app. En we gingen evangeliseren in Utrecht. Normaal gesproken is het op een andere plek, in een andere stad. Maar nu was het Utrecht. Want Maxima ging de Dom heropenen. Dus dat is natuurlijk hoe meer mensen, hoe beter met evangeliseren. En het was eigenlijk super bijzonder. Want we waren met 400 evangelisten. En nou, ook dat is hoe meer hoe beter. En we mochten daar het woord van God verspreiden onder alle mensen. Dus er waren mensen, we hadden worshipbandjes en we hadden eigenlijk de street preachers, die doen dat dan met een microfoon. Er zijn ook mensen die gaan in duo's op pad. En daarin zie je dat je hoort vaak dat het lastig is om mensen te bereiken. Maar je merkt ook echt met evangeliseren dat mensen openstaan. En juist voor de mensen die hiervoor openstaan, daarvoor zijn wij er. Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinig. En er zijn mensen op straat en die hebben, net zoals wat Tineke zei, Jezus nodig. En soms werkt het door een kaartje, soms werkt het door een bemoedigend woord. En soms heb je zo op straat dat je mensen tegenkomt die diep in een put zitten, die geen licht hebben, die Jezus nodig hebben. En uiteindelijk heeft deze hele wereld Jezus nodig, want anders ontspoort het een beetje. En dat zie je ook in de maatschappij, in de wereld, dat er is geen vrede. En dat komt omdat Jezus daar niet is op de plekken. En ik zelf heb gisteren ook met Marlene en met een andere man, zat ik in een groepje en gingen we de straat op. En ja, er zijn mensen die horen de naam Jezus vallen en ze moeten er niks van hebben. Dat is zo. Maar dat staat ook in de Bijbel, van waar het woord komt, waar Jezus komt, daar zal tegenstand zijn. En Jezus zegt van, willen jullie je kruis op mij nemen en achter mij aangaan? En soms is dat door ook het evangelie te preken op straat. En we hebben één jongen gehad en die gaf zijn leven aan Jezus op straat. Die was aan het luisteren bij de worshipband. En ik sprak hem aan. Het was eigenlijk helemaal aan het einde van de middag. We stonden 2,5 uur op straat. Toen dacht ik, nou, het zal wel. Misschien deze dag is er niemand voor ons groepje in elk geval. Niet direct. En hij stond te luisteren en hij kwam uit Amsterdam. Maar ik denk uit Korea. En we stonden met hem te praten en op een gegeven moment vroeg ik van, hoor je wat ze zingen? Snap je wat ze zingen? En nou, hij snapte het niet. Dus ik legde het hem uit en ik vertelde hem het evangelie. En wat je heel erg merkt onder Nederlanders is het ja maar. En dan komt de hele stroom. En dan moet je altijd weer doen alsof ze een heel origineel argument hebben. Dat heb je dan heel veel gehoord. Maar om altijd weer die rust en het geduld te hebben om het uit te leggen. En bij deze jongen, er was niks. Dus ik vroeg aan, uiteindelijk had ik het verteld. En toen vroeg ik aan hem van, snap je het nu? En zou je ook in Jezus willen geloven? En zijn antwoord was heel simpel, ja. En ik was dat zo niet gewend van alle ervaringen die ik eerder heb gehad, dat ik dacht, wow, zo kan het ook. En ik mocht met hem bidden en hij bad mij na en we vroegen Jezus om vergeving voor zijn zonde. En hij gaf zijn leven aan Jezus en ik kon hem doorverwijzen naar de kerk. En zo zie je dus dat als je de straat op gaat en ja, je moet soms over een drempel om mensen aan te spreken, maar ja, het is ook mega vet en mega cool om het woord van God te delen met mensen. Want dat is uiteindelijk wat de opdracht aan ons is, om te gaan. Jezus zegt, ga heen. Dus nou, ik wil jullie ermee bemoedigen om deze week ook uit te stappen en mensen te benaderen. Want uiteindelijk gaat het niet om onze eer, maar het gaat om zijn eer. Dus, dankjewel. Je zat er nog.
al uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.